Hey, welkom bij Over Diabetes Gesproken. De podcast waar we de wereld van diabetes ontrafelen. Ik ben Nick van der Halle en neem je mee op een boeiende reis vol inzichten, experttips en inspirerende verhalen. Klaar om te leren, geïnspireerd te raken en de impact van diabetes te begrijpen? Neem dan snel plaats, want hier begint Over Diabetes Gesproken.
Dag Sandra, welkom bij onze nieuwe aflevering, in dit geval Over Diabetes Gesproken. Sandra, we hebben al een beetje bijgepraat, zal ik zeggen, voor deze opname. Maar ik zou vragen, stel jezelf eens heel even voor.
Ja, nou, dat zal ik doen. Dankjewel voor de uitnodiging dat ik hier mocht zijn. Mijn naam is Sandra, ik ben 44. Ik kom uit Nederland. Ik woon in het midden van het land met mijn zus en onze hond, de Beagle Bo.
Okay.
Aan de rand van een hele mooie natuurplas.
Ja.
Waar ik eigenlijk mijn hele leven al woon en helemaal gelukkig ben. En ik heb een diabetes rugzakje.
Dat is altijd, ik wou zeggen leuk om te horen, maar interessant om te horen.
Ja.
En wat is dat rugzakje juist?
Nou, mijn rugzakje is, ik ben ooit, mijn standaard controle voor iets anders kwam naar boven dat mijn waardes wat verhoogd waren. Dus ik kwam onder controle voor prediabetes. In eerste instantie waren mijn waardes wat verhoogd. Het was een aandachtsgebiedje, maar uiteindelijk werd het toch hoger. Dus ik moest aan de medicijnen. Dat zwakte een tijdje af, dus ik was weer medicijnvrij. En daarna moest ik weer beginnen en daarna liep het eigenlijk alleen maar op. En de gezondheidszorg is er heel erg op gericht om het te reguleren. Ja. Maar eigenlijk niet om het om jou te laten genezen, is mijn ervaring. Ja. En bij mij lag heel lang de focus, jarenlang, op alles wat ik niet goed deed. Ik moest sporten en ik moest afvallen. En als ik bij de volgende controle niet afgevallen was, dan kwam het doordat ik niet genoeg sportte. Of ik hield me niet aan het dieet.
Ja.
En de focus lag altijd op wat ik niet goed deed.
Ja.
En er veranderde dus niks in positieve zin, want het werd eigenlijk alleen maar sterker. En ik moest op een gegeven moment ook aan de insuline. Was voor mij een heel erg drempel, want vond ik eng. En ja, mensen zien dat je insuline spuit.
Op de insuline, dan denk je dat je over insuline pennen, met gebruik van pennen natuurlijk, had.
Ja, klopt. Okay. Heel kort heb ik alleen langwerkende insuline gespoten. Okay. En al vrij snel moest ook de kortwerkende overdag erbij.
Ja.
En vond ik best wel een dingetje, want mijn lichaam faalde daarin. Dus ik had het gevoel dat ik faalde, omdat me ook zo vaak verteld was van jij moet afvallen, jij moet sporten. Ja. Maar het werkte allemaal niet en dat werkt heel erg frustrerend.
Dat snap ik. En hoe heb je dat dan een beetje zelf in handen genomen om dat toch een verandering in te brengen?
Nou, dat heeft wel een tijdje geduurd, want ik had een stressvolle baan. Ik had een kinderwens die met diabetes natuurlijk wat lastig is, omdat je onder controle staat. Mijn waardes waren niet goed, dus ik mocht niet zwanger worden. Ik kreeg daar heel veel stress van en de stress stapelde zich eigenlijk alleen maar op.
Ja.
Totdat ik op een punt kwam dat ik eigenlijk bijna een soort van burn-out had.
Ja.
En dat was het moment dat ik dacht, dit kan gewoon niet meer, dit wil ik niet. En toen ben ik bij toeval in aanraking gekomen met iemand die zich bezighield met de werking van het brein.
Ja.
En dat is wat bij mij verschil heeft gebracht.
Oké, en welk verschil heeft dat dan juist voor jou gebracht?
Dat ik heel veel heb ontdekt over hoe mijn brein werkt.
Ja.
En wat voor invloed je daarop uit kunt oefenen.
Oké.
Dat 95% van de beslissingen die jij maakt, wat jij doet op een dag, wordt ingegeven door jouw onderbewuste.
Ben ik inkomen? Ja, dat klopt.
En dat is heel veel. En als jij dus heel erg bewust bezig bent met ik moet afvallen en ik moet diëten, dan is dat maar 5% wat invloed heeft op de keuzes die jij maakt. Maar 95% komt uit jouw onderbewuste. En daar ben ik dus mee aan de slag gegaan. Middels ook een opleiding.
Ja.
En daar hebben we heel erg gekeken naar wat voor breinprogrammering heb je. Want heel veel dingen die je in je leven doet, doe je op de automatische piloot. Dat is je onderbewuste.
Ja, dat is wel. Nu begin ik er zelf bij na te denken, maar dat is wel inderdaad. Je doet eigenlijk heel veel dingen uit één gewoonte. En natuurlijk, omdat je één gewoon bent, maar ook omdat je het niet anders weet.
Klopt. Weet je, hele simpele dingen als 's ochtends als je gaat aankleden, daar denk je niet bij na. Dat doe je op de automatische piloot.
Ja, klopt.
En
nu begin ik erover na te denken.
Ja, maar het is met heel veel dingen zo, weet je. En bijvoorbeeld als jij je brood klaarmaakt 's morgens, doe je dat vaak altijd op dezelfde manier. De manier waarop jij een gekookt eitje eet, doe jij altijd op dezelfde manier.
Maar waarom? Dat is dan waarschijnlijk de vraag. Waarom?
De herhaling zorgt ervoor dat iets een patroon wordt.
Ja, klopt.
En dat gebeurt dus ook al heel erg in je kindertijd, als iemand jou heel vaak vertelt, je bent te dik. Of je doet iets niet goed. Je bent, ja, dat weet jij toch niet, want je bent niet zo slim. Dat geeft niet, maar je bent niet zo slim.
Ja, natuurlijk.
Dat gaat zich in je onderbewuste nestelen.
Ja.
Nou is dat bij die programmering niet bij mij het geval geweest. Maar wel heel veel dingen die ik deed, deed ik op de automatische piloot. Ja. En ook met de diëten, ik deed dat omdat ik dat moest doen.
Ja.
Maar als je begrijpt waarom je iets doet en wat dat met je doet en waarom jij bepaalde keuzes wel of niet maakt.
Ja, tuurlijk.
Dan word je je bewust van je eigen gedrag. Ja. En dan ga je verschil maken.
Oké. Hoe heb je dan eigenlijk die switch gemaakt om daar letterlijk bij stil te staan?
Mm-hmm.
Hoe is die tot ontstaan gekomen?
Ja, door die opleiding ben ik zeg maar aan de hand genomen van hoe je brein werkt. Ja. En daar zijn leefstijlpijlers steeds aangekoppeld. Dus we zijn heel erg aan de slag gegaan met inderdaad ook wel beweging en voeding. Maar dat zijn niet de belangrijkste. Het belangrijkste waar je eigenlijk mee aan de slag moet gaan is stress. Als je heel veel stress in jouw leven hebt, heb je heel veel stress in je lichaam. Dan kan je wel gaan sporten. Ja. Sporten geeft je stress. Waardoor de stress die in je lichaam zit eigenlijk nog groter wordt.
Ja, oké.
En jouw lichaam is erop gemaakt om energie zoveel mogelijk vast te zetten. Voor als je dat nodig hebt.
Dan ga ik je straks uit deze podcast aflevering met alle vraagtekens. Bij elke beweging die ik doe.
Ja, maar dat is juist het interessante. Weet je, jouw lichaam en jouw brein zijn erop gemaakt om jou te laten overleven.
Ja.
En om te overleven heb je energie nodig. Als jij niet lekker in je vel staat, je hebt heel veel stress en je gaat sporten, ga je nog meer energie verbruiken.
Natuurlijk, klopt ook.
En dat zorgt eigenlijk vanuit je brein ervoor dat je niet meer veilig bent.
Ja, dan kom je in die vlucht. Hoe zeg ik het nu weer? Vlucht- of vechtmodus?
Ja, klopt. Ja, en bij mij is dus wat echt het verschil heeft gemaakt, is om te kijken naar wat voor stress ervaar ik in mijn leven en in mijn lichaam.
Okay.
En dat moest eerst tot rust komen. En daarom is stress een ontspanning.
Ja.
Is natuurlijk kaars tegenovergestelde, maar het is zo belangrijk dat dat in balans is.
Ja.
En toen ik daarmee aan de slag ging en dus meer rust kreeg in mijn leven, kreeg ik ook meer rust in mijn hoofd, in mijn lichaam. Waardoor er ook meer ruimte was om anders met voeding om te gaan. Ja. Ik ging ook beter slapen, wat ook weer zorgt dat je, dat je ontspanningsgevoel anders is, maar ook dat je andere behoeftes hebt qua eten.
Ja.
Als je heel erg gestrest bent, dan neig je veel meer naar
comfort food.
Ja.
We kennen de situatie heel goed. We hebben zelf natuurlijk een zoon met type 1 diabetes. We hebben een eigen bedrijf, waar ook wel wat. Dus wat dat je nu zegt, ik zie daar heel veel herkennende factoren wel, die we zelf ook een beetje toepassen. Dus ik vind het wel fijn om heel even die tips hier te ontvangen, zal ik zeggen.
Ja.
Dus, natuurlijk, je hebt al enkele jaren diabetes.
Uh-huh.
Dat zal niet vanaf dag 1 zo makkelijk geweest zijn.
Nee.
Hey, want je hebt heel dat proces meegemaakt.
Uh-huh.
Zullen we nu heel even in kaart brengen van de diagnose van de eerste symptomen, zal ik zeggen,
uh-huh.
Tot waar je vandaag bent. Waar is een beetje dat kantelpunt gekomen in je leven?
Het kantelpunt is bij mij 2,5 jaar geleden gekomen.
Okay,
toen zat ik dus op het punt van, schiet ik door naar die burn-out of niet? Ja. En toen overleed mijn vader.
Okay.
En dat was een hele heftige, onverwachte gebeurtenis die heel veel impact heeft gehad. Maar die bij mij wel het kantelpunt heeft veroorzaakt. Dat ik dacht van ik wil uit het leven halen wat erin zit. Want ik kan dat nog.
Ja.
Dus dat is bij mij het kantelpunt geweest. Van ik wil nu echt aan mezelf werken. En hoe kan dat? Door me bewust te zijn van hoe denk ik? Hoe reageer ik? En hoe kan ik daar invloed op uitoefenen?
Tuurlijk, oké. Okay.
En dat heeft bij mij echt het verschil gemaakt. Ja. En als ik mezelf nu vergelijk met hoe ik nu in het leven sta en hoe ik me voel. Dan is dat zo'n wereld van verschil met 2,5 jaar geleden.
Ja.
En ik was vorige maand bij de diabetesverpleegkundige voor een controle. En ik kom er al jarenlang elke 3 maanden. En nu was het voor het eerst dat hij zei, ik zie jou over een half jaar weer. Jouw waardes zijn zo goed. Ja. En jij bent zo goed bezig. Ik hoef jou over een half jaar pas weer te zien.
Dat zal wel een enorme voldoening ook hebben gegeven om dat te horen.
Ja, dat was gewoon zo'n opluchting. Ja. Dat je weet dat je goed bezig bent, want je voelt jezelf steeds beter. Maar dat je dat bevestigd krijgt omdat je waardes ook goed zijn.
Ja.
En je ziet ook dat je insulinegebruik steeds minder wordt.
Ja.
Ik weet dat ze een half jaar geleden tegen mij zeiden van ja, we willen eigenlijk dat je overgaat op de pilletjes, oranemedicatie. Ik zeg maar, dat wil ik niet, want ik blijf de rest van mijn leven slikken. Die insuline, die heb ik nu zelf in de hand. En ik zie wat er gebeurt. En ik zie dat ik hem langzaamaan aan het afbouwen ben. En mijn doelstelling is geheel medicijnvrij. En ik wil niet mijn hele leven lang nog wat blijven slikken.
Ja, zeker. Nu natuurlijk die switch die dat je dan gemaakt hebt, die zal ook wel een invloed hebben gehad, denk ik, op je omgeving. Mm-hmm. Hoe reageerden zij daarop?
Ja, nou in principe krijg ik eigenlijk wel goede reacties. Dat mensen ook wel, er zijn ook maaltijden dat ik geen insuline meer nodig heb. Ja. Dat ik dan echt gewoon zorg dat het gewoon helemaal goed is. En dat ik geen insuline nodig heb. Dat mensen ook wel zeggen, hey, moet je niet spuiten? Ik zeg, nee, ik zit goed en ik zie dat er in deze maaltijd bijna niks zit.
Ja.
Maar ik moet zeggen, het gaat ook nog wel eens mis hoor.
Ja, tuurlijk.
Als ik in een restaurant ben.
Ja.
Dan is het zo lastig om dat echt goed in te schatten.
Dan is het, ik zeg altijd, de kunst om het achteraf allemaal een beetje te reguleren.
Ja, nou ja, een van de dingen waar ik zelf heel veel aan heb gehad, is er is altijd gezegd vanuit diëtisten en vanuit leefstijlmensen, dat je moet bewegen na het eten.
Ja.
En wat bij mij een enorm verschil maakt, is nuchter bewegen. Bewegen voordat je gaat eten. Ochtends al, maar ook voordat je gaat lunchen of voordat je 's avonds gaat eten. En dat hoeft niet, je hoeft niet uitgebreid te gaan sporten. Dat kan ook gewoon een 5 minuten wat kniebewegingen, wat push-ups, jumping jacks.
Ja.
Of een wandeling met de beagle, die doet het ook goed.
Dat kan ik geloven, ja.
Ja, maar dat maakt dus bij mij ook heel veel verschil.
Ja.
Dus dan heb ik minder insuline nodig en ik zie dat die piek ook minder komt.
Ja, nu moet ik wel zeggen, ja, je straalt ook, mensen zien dat natuurlijk niet, maar je straalt een beetje van ook het vertrouwen, het zelfvertrouwen.
Ja.
Ja, ik kan wel geloven dat een enorme impact dan zowel mentaal heeft gehad, de keuze die je hebt gemaakt.
Zeker.
Dus eigenlijk ben je een nieuwe persoon geworden.
Nou ja, ik voel inderdaad ook dat ik als mens gewoon enorm gegroeid ben. En als ik mezelf vergelijk met 2,5 jaar geleden, ook als ik foto's uit die tijd terugzie, dan denk ik, ja, dat is zo'n wereld van verschil.
Ja. En bekijk je dat dan negatief of positief?
Ik bekijk sowieso alles positief.
Okay.
Ik ben positief ingesteld en ik ben niet van het negatieve. Hè? Want als je negatief focust, dan is wat negatief blijft.
Ik wou het net zeggen, hè, want je kwam eigenlijk uit een negatieve spiraal. Hè? Dat is ook zo.
Ja.
Je hebt die regie zelf in handen genomen om er een positieve spiraal van te maken. Maar dan denk ik ook, de kantzijde is natuurlijk dat je het terug negatief durft bekijken.
Mm-hmm.
Dus dat doe je dan niet meer.
Nee, dat klopt. En stel dat het nou wel een keer weer een periode minder gaat, dan weet ik nu hoe ik het verschil kan maken.
Ja.
En sowieso, denk altijd in kleine stapjes. Weet je, als ze iets vanuit jouw behandelteam aan jou vragen en het is een te grote stap, dat kan je niet of dat lukt niet, maak het kleiner. Wat lukt er wel? Wat kan er wel? Als dat gelukt is, dan kan je het volgende stapje maken. En een paar kleine stapjes maken ook die grote stap.
Dat is waar.
En dat is wat ik graag had gezien in mijn beginperiode met diabetes, dat me meer handvaten waren geboden om kleine stapjes te maken.
Oké. Als je nu, want je spreekt nu over handvaten, ik wou er eigenlijk al een beetje zelf ook naartoe gaan.
Mm-hmm.
Welke handvaten zou jij vandaag kunnen delen met onze luisteraars? En die dat voor jou echt heel goed werkt?
Luister naar je lichaam.
Ja.
Wat heb jij nodig? En durf dat ook uit te spreken. En ga niet alleen mee in wat een arts zegt of wat een arts van jou verwacht, maar geef aan of dat realistisch voor jou is. Als een arts zegt, jij moet 5 kilo gaan afvallen en ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen, dan word je naar een diëtiste gestuurd. En het diëtiste zegt heel vaak, bij mensen met diabetes, je moet koolhydraatarm gaan eten.
Mm-hmm, ja.
Past dat in jouw leven?
Ja, natuurlijk.
Misschien heb je behoefte aan iets anders. Misschien heb je wel heel veel stress in je leven. Misschien is dat waar je aan moet
werken. Ja, kan je beter gaan bewegen, natuurlijk.
Ja.
Oké.
Okay. Maar het allerbelangrijkste, vind ik altijd, is kijk eerst, hoe zit het met je stress en ontspanning in je leven?
Mm-hmm.
Want als dat niet in balans is, dan kan je met voeding aan de slag gaan, dan kan je met beweging aan de slag gaan. Dat gaat allemaal niet werken, omdat je eerst die balans in jezelf moet vinden.
Oké. Okay. Ik voel een beetje een spiegel voor mij gezet worden. Het is heel interessant
maar dat is, horen. Dat is echt wat bij mij het verschil heeft gemaakt. Ja. Toen ik met die stress aan de gang ging.
Ja.
En ik voelde meer ontspanning in mijn leven komen. Dan komt er ruimte om ook daadwerkelijk met beweging aan de slag te gaan.
Ja, natuurlijk.
Ook op een manier dat het voor jou vol te houden is. En een manier dat je het leuk vindt. Als jij heel erg gestrest bent en je zit niet lekker in je vel. En je moet verplicht een uur naar die sportschool. Wat je niet leuk vindt, wat hartstikke druk is.
Ja.
terwijl je eigenlijk ook al heel erg moe bent.
Klopt.
Dat gaat niet werken. Dus je gaat dan ook een beetje een haat-liefdeverhouding met je diabetes krijgen. En dat heb ik ook gehad. En ik zat ook heel erg in dat negatieve. En ook een beetje in die slachtofferrol van het overkomt mij. En oh, dat is vervelend. En, ja, maar je hebt zelf zoveel invloed uit te oefenen.
Ja, tuurlijk.
Als je lekker in je vel zit, als je die ontspanning weet te vinden. En als je bewust bent van wat je doet, waarom je het doet.
Ja. Sorry, dat is hier echt wel een hele sessie dat je op mijn bord smijt.
Ja, daarom wilde ik dat ook heel graag delen, omdat het bij mij zo'n enorm verschil heeft gemaakt.
Ik denk dat enorm veel mensen hier wel iets aan hebben. Zelfs mensen zonder diabetes. Ik heb nu wel een zoon natuurlijk met diabetes, dus ik herken wel heel veel van die fases. Maar het is inderdaad wel... Ja, ik begin maar nu echt sinds enkele minuten. Alleen sinds het begin van deze podcast, maar bewust te worden van... Waar we allemaal niet geen rekening mee houden.
Nee.
Waar dat allemaal automatisch, die automatische piloot. Dat is wel een hele interessante.
Ja, dat is 95%, hè?
Jongens, dat is een groot aantal.
Dat is echt heel erg bizar.
Ja. Kunnen we dat niet omswitchen? Ja, dat het maar 5% is?
Nou, als we ons bewust worden dat het onbewuste zoveel impact heeft. En je gaat daarop letten. Dan ga je bij jezelf ook programmeringen zien.
Ja, tuurlijk.
En dat ga je herkennen. En op het moment dat je het herkent. Ja, dan kan je het ook erkennen. En dan kan je het veranderen.
Ja. Volg je sindsdien, want je sprak daar straks. Ik ben maar tot bijna die burn-out. Ik ben me dan gaan, om het gewoon eens verkeerd wordt, ik ben me gaan verdiepen in het brein, hoe dat werkt. Mm-hmm. Ben je daar vandaag nog heel actief mee bezig? Of was dat toen gewoon een moment dat je daar mee bezig was?
Nee, ik ben daar nog steeds heel actief mee bezig. En ik heb ook wel een missie in om andere mensen daarmee mee te helpen.
Ik voel ze de missie.
Ja, nee, ja, het heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Dat ik weet dat andere mensen daar ook veel aan kunnen hebben.
Dat
en hoe mooi
wel,
zou
zeker.
Het zijn als je andere mensen daar handvaten voor kunt geven.
Ja, zeker. Zijn er zo nog van die handvaten dat je zegt, ja, oké, dit is ook wel een belangrijke om even aan te halen?
Slaap. Onderschat slapen niet.
Oké, ik wil luisteren weer helemaal.
Ja. Nee, er zijn heel veel mensen die zeggen van met 5 uur slaap kan ik prima uit de voeten.
Uh-huh.
Ik geloof best dat als jij lekker in je vel zit en je hebt je leven op de rit en je doet allemaal leuke dingen, dat je met 5 uur slaap toe kan.
Ja.
Want dan leef je heel erg op adrenaline.
Ja, klopt.
Maar je lichaam heeft die slaap nodig. Die heeft echt 7 tot 8 uur slaap nodig. Om tot rust te komen, om dingen te herstellen in het lichaam, maar ook om alles wat jij overdag aan prikkelingen binnenkrijgt te verwerken.
Ja.
En we leven in een maatschappij waar je continu prikkels krijgt, de hele dag door, en je brein heeft eigenlijk nooit meer rust.
Dat klopt.
En die 7-8 uur slaap is nodig om alle dingen die jij hebt meegemaakt, alle dingen die je hebt gehoord, alle prikkels die je hebt gekregen, om die te verwerken, om die een plekje te geven.
Oké.
En als je dat niet doet, dan ben je continu eigenlijk je brein aan het overprikkelen.
Want, je spreekt dan wel heel even aan, hè? Slaap is belangrijk, wordt algemeen geweten.
Ja.
Natuurlijk, terwijl als ik kom ook nog van een generatie, zal ik zeggen, waar je niet constant geprikkeld werd, je hersenen.
Nee,
vandaag de dag, jongere mensen, die worden constant geprikkeld door allerlei technologieën, door allerlei gebeurtenissen. Ja, voor hun zal het wel 1 herkenbaar zijn, vermoed ik sowieso wat je nu zegt.
Ja.
Maar zou je daar nog een specifieke tip misschien voor hebben? Voor hen?
Ja, leg die mobiel wat vaker weg. Ga naar buiten. Ga de natuur in.
Ja.
Kijk wat je ziet. Word je bewust van wat je tegenkomt. Als ik met mijn beagle ga wandelen, dan zit mijn telefoon in mijn zak voor als er wat gebeurt. Maar die zit in mijn zak en die komt er niet uit. En ik kijk om me heen.
Je zit in de omgeving.
Ik zit in de omgeving. Ja. Ik ervaar wat er gebeurt. Ik hoor een vogel fluiten. Ik zie een vlinder voorbij komen. Als ik iemand tegenkom, dan is daar altijd ruimte om even een praatje mee te maken. Verbind je met mensen. En we leven helaas in een tijd dat mensen steeds meer op social media zitten. En dat is deels een vervanging van het normale leven geworden. Maar wij als mensen hebben verbinding nodig.
Ja, klopt. Dat is ook zo.
En ook zeker als je diabetes hebt, is het belangrijk om die verbinding te houden met mensen. En ook om aan te geven, hoe voel je? Hoe gaat het met je?
Ja.
In plaats van alleen maar aan het scrollen op die social media, waar we de perfecte wereld zien, hè?
Ja, toch voor een heel groot deel. Of ja, natuurlijk, vandaag is het ook allemaal gepersonaliseerd naar wat jij interesse in hebt. Dat maakt het nog is nog net iets verslavender is het verkeerde woord, maar opdringeriger voor jezelf, dat je blijft kijken.
Ja.
Nu, ik heb er zelf niet zoveel last van. Mm-hmm. Ik heb heel weinig social media. Of het zijn al hele oude. Ik geef dat eerlijk toe.
Mm-hmm.
Dus ik heb er weinig last van. Maar ja, mensen die vandaag... En dan heb ik het over de tieners, de twintigers. Ja, die kennen dat natuurlijk ook niet anders.
Nee.
Dus ik begrijp wel dat het voor hun wel heel interessant is om die te horen. Het gaat niet meteen misschien een reactie opwekken. Maar ja... Dat er toch, ja, inderdaad, zoals je zegt, laat het even voor wat dat is.
Ja, en... nou, er is zoveel meer in het leven.
Ja.
En wat ik een groot risico ook vind van de hele online wereld, is overal wordt tegenwoordig reclame gemaakt voor alle dingen die slecht zijn. Waarmee ik niet zeg dat je niet voor de fastfood mag gaan en dat je niet eens een keer lekker iets van chocola of zo mag nemen. Alleen we worden zo overspoeld met reclame voor dat soort dingen, dat we het als normaal zijn gaan zien.
Ja.
En het is juist zo belangrijk, zeker voor de jeugd, om ook te leren en te ervaren hoe lekker gezond eten kan zijn. En wat dat met je doet.
Ja, perfect. Dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor jou. Want we zijn een beetje op het einde aan het komen van onze opname. Ik heb al heel veel tips van je gehoord, die niet alleen voor mensen met diabetes, maar ook zonder diabetes, heel belangrijk zijn. Wat hoop je toch nog mee te geven uit jouw verhaal voor onze luisteraars?
Dat mensen meer hetzelfde regie gaan nemen.
Ja.
Maar achter het stuur van je eigen leven zitten.
Durf echt je eigen leven in handen nemen.
Precies.
Ja.
En zoek verbinding met mensen die jou daarin steunen. En als je diabetes hebt en je hebt niemand in je omgeving die dat wel heeft... Er zijn online zoveel mogelijkheden. Zoek mensen die ook diabetes hebben of platforms waar je inspiratie uit kunt halen. Want als je alleen afgaat op wat ze in de gezondheidszorg zeggen. Ik zeg niet dat dat niet goed is, maar dat zijn allemaal standaard protocollen die in het algemeen gebruikt worden. Maar ga op zoek naar mensen die tips en handvaten voor je hebben, waardoor je kan gaan proberen wat voor jou werkt.
Okay.
Want wat voor jou werkt, werkt misschien niet voor mij.
Ja, klopt.
Inderdaad. Maar ik kan je misschien wel inspireren om het op een andere manier te proberen.
Ja.
En als we met elkaar meer informatie delen, worden we met z'n allen gezonder en kunnen we hopelijk voorkomen dat die diabetes type 2, wat ik dus heb, dat niet zo... rap blijft stijgen als wat het heeft gedaan de afgelopen jaren.
Dat we een beetje preventief over kunnen nadenken.
Dat we preventief beter voor onszelf gaan zorgen, zodat we gewoon vitaler gezond oud worden.
Kijk, bij deze hebben we ineens het startschot gegeven om dat te gaan doen.
Ja.
Sandra, ik wil je enorm bedanken voor je bijdrage. Ik denk dat zowel ik als onze luisteraars hier heel veel aan hebben gehad, aan jouw uitleg. En bij deze willen we dan natuurlijk ineens afscheid nemen. En zeggen we natuurlijk voor onze luisteraars. Tot de volgende keer.
Dankjewel.